Dus Genesis 2 vanaf vers 18 tot en met vers 25 is de schriftlezing voor vanmiddag.
Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over is, zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot er zelf een plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet.
Vanmorgen, geliefde gemeente, hebben we stilgestaan bij een geschiedenis die ging over Eutychus, die uit het raam viel. Hij viel, jongens en meisjes, uit het raam, omdat hij in slaap viel. Vanmiddag een zondagsafdeling uit de catechismus, waarvan wordt gezegd dat wanneer hierover wordt gepreekt, niemand slaapt en iedereen wakker blijft. We zullen zien of dat zo is vanmiddag. Laten we met elkaar afspreken dat we vanmiddag, wanneer we staan voor de behandeling van het zevende gebod, voor onszelf zullen luisteren, niet voor een ander. Ik begrijp wel dat dat gevaar groot is, maar laten we afspreken met elkaar aan het begin van de prediking dat we vanmiddag voor onszelf zullen luisteren. En ik denk, wanneer we eerlijk zijn en we zouden vanmiddag de hand allemaal in eigen boezem steken, om die er vervolgens weer uit te trekken, dat we allemaal tot de conclusie komen: die hand is melaats. En laten we met deze enkele woorden maar gaan naar zondag 41, waarin het inderdaad gaat over het zevende gebod. Vraag en antwoord 108. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag en antwoord 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Antwoord: dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geesten zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover de lezing van zondag 41. Thema voor de prediking vanmiddag is het zevende gebod: belemmering of bescherming. Dus het zevende gebod, een belemmering of juist een bescherming? Ik hoop dat we die vraag aan het eind van de verkondiging kunnen beantwoorden. Drie gedachten. Allereerst letten we op een heilig huwelijk. Dan letten we op het gedeelte dat we zojuist als schriftlezing met elkaar hebben gelezen. Dan laten we de catechismus nog even rusten. Eerst maar eens hoe de Heer het bedoeld heeft. Een heilig huwelijk. Want laten we wel zijn, we hoeven niet te eindigen vanmiddag met een handvol melaatsheid. We worden ook vanmiddag geworpen op de genade van de Heere, een heilig huwelijk door hem ingesteld. In onze tweede gedachte een heilig leven. Vraag en antwoord 108, dan gaan we wel naar zondag 41. En in onze laatste gedachte een heilig lichaam, dan letten we op vraag en antwoord 109. Want het ging daarin over de tempel van de Heilige Geest. Dat is het lichaam van Gods kinderen. Dus allereerst een heilig huwelijk, in onze tweede gedachte een heilig leven, tot slot een heilig lichaam en dat alles onder het thema het zevende gebod, belemmering of bescherming. Ja, zo klinkt dat gebod. Gij zult niet echt breken. Echt is een oud woord voor huwelijk. Ons leerboek spreekt over de huwelijke staat. Wel wil er sprake zijn van iets breken, moet er eerst iets zijn. En om dus een huwelijk te breken, moet er eerst een huwelijk zijn. En dat huwelijk is door de Heere zelf ingesteld en daarvan hebben we gelezen in Genesis 2. En u doet goed om dat er nu bij te houden in onze eerste gedachte. We lezen namelijk in Genesis 2 dat de Heere zegt in vers 18, hij heeft door Mozes laten optekenen, ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. De Heere heeft dus, als het ware, tot zichzelf gesproken. Hij heeft bij zichzelf iets gezegd. Dat lezen we één keer eerder bij de schepping. Dat God zegt, laat ons mensen maken. Aanvankelijk waren het bevelen die de Heere gaf. Daar zij licht en er was licht. Daar zij een uitspansel en er kwam een uitspansel. Maar wanneer de Heere God de mens schept, dan treedt de Heere als het ware in een heilig overleg met zichzelf en dan zegt hij tegen zichzelf, laat ons mensen maken. Dat geldt ook voor de schepping van de vrouw. Wanneer de Heere God besluit om de vrouw te scheppen en haar te geven aan Adam, treedt de Heere met de hoogste eerbied gesproken in een heilig overleg met zichzelf en zegt hij het als het ware tegen zichzelf, het is niet goed dat de mens alleen zij. Wij weten niet in de meest diepe zin van het woord wat goed is. Wij hebben een goede vakantie gehad. We hopen ook op een goede zondag en we hopen ook op een goede nieuwe week. Maar goed, voor onze begrippen, is een heel andere vorm van goed dan voor de zondeval. Voor de zondeval geldt wat de Heer heeft laten optekenen aan het slot van Genesis 1. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Dat zijn niet woorden van uw predikant vanmiddag, dat het zeer goed was. Want ik weet niet hoe dat is geweest in het paradijs. Daar kan ik met mijn verstand niet bij. Dat gaat mijn denkcategorieën ver te boven en te buiten. Maar hier zegt de Allerhoogste God, het was zeer goed. Zeer goed. Maar hoe goed het ook was, en de Heere zegt het was zeer goed. Hoe goed het ook was. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Voelt u dat? Hoe goed het paradijs ook was. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Gemeente, er zitten verschillende vanmiddag in de kerk en er luisteren ook mee. Die weten wat het is om een geliefde man of een geliefde vrouw naar het graf te moeten brengen. En wij zeggen dan wel eens in het gebed, en dat doe ik zelf ook, wanneer we dan staan bij het graf en wanneer we dan een gebed doen na een rouwsamenkomst, Heere, wilt u lege plaatsen met uzelf vervullen? U bidt dat misschien ook wel eens. Dat is goed bedoeld en ik geloof ook dat wij dat mogen bidden. Maar in het licht van dit gedeelte wil ik daar toch even aandacht voor vragen. Want als wij bidden, Heere, wilt u lege plaatsen met uzelf vervullen, moeten we wel heel goed beseffen wat we bidden. Want dat betekent niet dat de Heere God letterlijk een plaats, een leeggevallen plaats van een man of vrouw kan invullen. Want Adam had God. Adam had de Heere. Hij wandelde met de Heere. En toch zegt de Heere, met alles Adam wat u heeft, met alles Adam wat u van mij gekregen heeft, is nog niet af. Want er is nog geen vrouw. We moeten bewust zijn van datgene wat we zeggen. Dominee de Jong, wees u bewust van datgene wat u zegt, ook in het gebed. De Heere spreekt dus tot zichzelf, het is niet goed dat de mens alleen zij, en dan besluit hij de vrouw te scheppen. Wij mogen tot de conclusie komen vanmiddag dat het huwelijk, want daar gaat het zo meteen over, dat het huwelijk bij de Heere vandaan komt. Dat organiseren wij niet, dat komt niet van beneden, dat komt niet van de mens, het huwelijk komt uit de hemel. En daarom is het huwelijk ook heilig. En spreken we inderdaad met ons leerboek over de heilige staat van het huwelijk. Het komt bij God vandaan, niet bij mij. Dat het bij God vandaan komt, zien we ook heel duidelijk, want ik lees in vers 21 hoe de Heere dan Eva schept. Daar komt niks van de mens bij, want Adam slaapt en het is ook niet zomaar een slaap, het is een diepe slaap. Waar wordt de vrouw uitgenomen, waar wordt de vrouw als het ware uitgeformeerd? Uit een van de ribben van Adam. U weet misschien wel wat Matthew Henry hiervan heeft gezegd. Dat is een mooie gedachte, die geef ik graag door. Eva wordt niet geschapen uit het hoofd van de man, zodat ze over de man zou heersen. Eva wordt ook niet geschapen uit de voet van Adam, zodat Adam haar zou vertrappen. Nee, Eva wordt genomen uit de rib van Adam. Harthoogte, van onder zijn arm vandaan, opdat hij haar hartelijk zou liefhebben. En ik zeg maar in mijn eigen woorden, hartelijk zou omarmen. Op gelijke hoogte, gelijk van waarde. En als Eva dan geschapen is uit de rib van Adam, als maninne dan het levenslicht mag zien, dan lezen we ook dat de Heere zegt, daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. Vers 24, Mozes tekent dat op. Het betekent niet dat wanneer man en vrouw trouwen, dat we dan onze ouders in de steek laten. Dat we onze ouders dan helemaal laten vallen. Maar er komt een gepaste afstand tussen mijn ouders, wanneer ik in het huwelijk treed met mijn vrouw. Een gepaste afstand. En daar waar er afstand komt tussen de ouders en mij, komt er juist een toenadering tussen mij en mijn vrouw. Ja, want, zo zegt dit gedeelte, man en vrouw zullen elkaar aankleven. Dan kunnen we wel denken, jonge mensen, aan het beeld van cement. Daarmee plak je twee bakstenen aan elkaar. Hou dat beeld maar in gedachten. Man en vrouw, ze kleven aan elkaar. Ze zullen zijn tot één vlees. Nu leggen wij dat vaak ook vleeselijk uit, dat man en vrouw fysiek één worden, de geslachtsgemeenschap, dat mag ook. Maar ik heb de rabbijnen er ook op nagekeken bij dit vers. De rabbijnen zeggen, dat betekent ook dat ze familiair één worden. Er komt afstand tussen de familie van de ouders en de man treedt in een verbintenis met zijn vrouw. Zo wordt er ook een nieuwe familie gevormd. En dat zien we dan ook in de achternaam van de vrouw. Die neemt de achternaam van de man over. Eén vlees. Wij zien dus, geliefde gemeente, dat de Bijbel inzet met het huwelijk. Maar de schrift zet er niet alleen mee in. De Bijbel eindigt er ook mee. Openbaring 19. De bruiloft van het lam. En wanneer we dan de lijnen zouden doortrekken van Genesis tot en met Openbaring, dan zien we dat het huwelijk een enorm belangrijke plaats in Gods woord heeft. Denk nog even terug aan de laatste avondmaalsbediening. Waar in het boek Hooglied hoog wordt opgegeven over de liefde tussen een man en vrouw in ontzettend expliciete bewoording. Maar het huwelijk wordt hoog gehouden. En u moet er vanaf vandaag ook maar eens op letten dat wanneer de Heer een groot werk doet in zijn heilsplan, hij vaak gebruik maakt van een huwelijk. Wanneer de aarde bebouwd en beplant moet worden na de schepping, gebruikt hij Adam en Eva. Wanneer de Heer opnieuw begint met de schepping in de tijd van Noach, doet hij dat door middel van het huwelijk en door middel van het gezin. Wanneer de Heer begint met Israël om haar tot een licht der heidenen en een licht der volken te stellen, dan begint de Heer met Abraham en zijn huisgezin. En wanneer we kijken naar het Nieuwe Testament en de Heer het allerliefste heeft wat hij zendt, zijn zoon, dan zien we dat ook Christus geboren wordt uit een wettig huwelijk. En dat Christus ook zorgt voor geestelijk nageslacht. Geestelijke moeders, geestelijke vaders, broeders en zusters, zo zegt hij het zelf. En om niet meer te noemen, vanmorgen stonden we bij het doopvont, tot op de dag van vandaag gaat de Heer in het bijzonder door met zijn heilsplan, in de weg van huwelijken en gezinnen, verbondswerk. Dat is dan ook de reden waarom de duivel, de Satan, dat huwelijk zo aanvalt. Het eerste wat hij aanvalt, dat is Gods woord. Dat laat ik nu rusten vanmiddag. Daar zou heel veel over te zeggen zijn. Doen we niet. Maar Satan valt allereerst Gods woord aan. Nog vandaag. Maar het tweede wat de duivel aanpakt, dat is het huwelijk. En daar lijkt hij flink in te slagen. Want u moet maar eens kijken wat er staat in vers 23 van Genesis 2. Daar gaat Adam zingen. Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit een man genomen is. Prachtig, een loflied op de vrouw. Prachtig, Adam, wat een toonhoogte. Maar dan lees ik, nadat de Satan zijn boze influisteringen heeft gedaan en de mens naar de boze heeft geluisterd in Genesis 3, vers 12... De vrouw die gij mij gegeven hebt. De vrouw. Die vrouw. Hij noemt niet eens de naam van Eva. De vrouw die u mij gegeven hebt. Afstand. Verwijdering. Dus daar waar de Heer zegt man en vrouw zullen één zijn. Elkaar aankleven. Gehecht zijn. Zien we in Genesis 3 vers 12 al de brokstukken van de zonde, de vrouw die u mij gegeven hebt, afstand, verwijdering. Maar laat duidelijk zijn, geliefde gemeente, dat de Heer het huwelijk heeft gewild en dat het huwelijk tot op de dag van vandaag nog een bloem is uit het paradijs, samen met de zondag die we ook van de Heer hebben gekregen. Waarom heeft de Heer het huwelijk ingesteld? Ik denk dat het goed is om dat ook te overdenken met elkaar. Ik lees het u voor uit ons huwelijksformulier. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen. Welke dingen? Allereerst die tot het tijdelijke leven behoren. Man en vrouw zijn aan elkaar gegeven om elkaar bij te staan in het dingen van het alledaagse tijdelijke leven. Ja, wat lazen we ook alweer in Genesis 2 vers 18. Ik zal hem een hulpe maken. Nee, er staat geen hulpje. Zo heeft de Heer het niet bedoeld. Hulpe. Gelijkwaardig. Als ik het in hedendaagse taal zou mogen zeggen, Eva is complementair aan Adam. Ze maakt Adam volledig, heel. Ze hebben elkaar nodig. Eva en Adam zijn elkaars tegenover. De tijdelijke dingen. Maar, zo zegt ons huwelijksformulier, ook moeten man en vrouw elkaar bijstaan in de dingen van het eeuwige leven. De geestelijke zaken. Daarin moeten man en vrouw elkaar tot een hand en een voet zijn. Elkaar aansporen. Elkaar, als het moet, ook aanspreken. Elkaar opwekken. En als ik het goed zie en ik voorzichtig iets van mijn observaties mag delen, dan is het vaak zo, ook in het kerkelijk leven, en u moet me maar corrigeren na deze preek als het anders is, maar dan is het vaak zo dat vrouwen ook toch wel mannen moeten corrigeren. En vrouwen vaak ook het voortouw moeten nemen. Maar nogmaals, als u het anders taxeert, hoor ik het graag van u. Maar man en vrouw, ze zijn aan elkaar gegeven om elkaar in de tijdelijke en eeuwige dingen tot een hand en een voet te zijn. Tweede reden voor het huwelijk, opdat zij hun kinderen die ze krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vrees Gods hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. In het gebed van het huwelijksformulier wordt uitgesproken, de kinderen die het u belieft hen te geven. Dat wil ik er wel bij aantekenen. Als de Heere het belieft in zijn goedheid ons kinderen te geven, dan gaat het erom in het huwelijksleven om die kinderen op te voeden voor de Heere. Het treft me altijd weer, Psalm 69 vers 14, we hebben hem vorige week nog gezongen, daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen, Gods knechten met hun zaad. En denk ook nog even terug aan die ene doopdienst, toen we stilstonden bij Psalm 22, zal de Heer aangeschreven worden tot in geslachten, een zaad voor de Heere. De derde reden, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en geruste conscientie, geweten, mogen leven. Ja, want om de hoererij te vermijden, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man. En dan gaat het formulier spreken over de gave van de onthouding. Gemeente, wanneer we de gave van de onthouding niet hebben, dan is het huwelijk bedoeld om de geslachtsgemeenschap daar een plek te geven. Hier zou veel meer over te zeggen zijn, dat begrijpt u. Maar hier moeten we aan vasthouden dat de geslachtsgemeenschap plaats heeft en plaats hoort te houden binnen de veilige grenzen van het huwelijk. Zo heeft de Heer het bedoeld. Daarvoor heeft de Heer ook het huwelijk ingesteld. Wanneer het gaat over het huwelijk, dan hebben we duidelijk gezien dat het een heilige staat is dat de Heere haar gewild heeft, maar dat de Heere het huwelijk wil nog niet zeggen dat elk huwelijk in zijn gunst is. Daar wil ik wel op wijzen, gemeente, en ik wil dat in alle teerheid doen. Wij geloven dat het de Heere is die man en vrouw samenbrengt, dat zegt ook het huwelijksformulier. Er gaat ook niets buiten Gods wil en buiten Gods raad om. Niets. Dat zou niet best zijn. Als er zaken gebeuren op de wereld waarvan God moet zeggen dat loopt mij uit de hand. Alles verloopt volgens Gods raad en naar Gods plan. Alles. Maar dat neemt niet weg dat alles wat hier gebeurt in Gods gunst is. En jonge mensen, dan wil ik toch ook wel in alle voorzichtigheid, maar wel in alle eerlijkheid, jullie aanspreken vanmiddag. Jullie zijn weer in grote getale aanwezig. Jullie weten wat we dan vaak zeggen. Daar zijn we dankbaar voor. De kerkenraad ook. We zijn allemaal dankbaar dat jullie trouw opkomen onder de diensten. Maar dit raakt ook aan jullie. Paulus zegt dat je niet een juk aan mag trekken met een ongelovige. En jullie weten wat een juk is. Dat is zo'n dwarsbalk, een grote balk waar soms een ploeg aan vastzit of een dorslede. Zo'n juk kan op een enkel dier worden gelegd, maar ook wel op twee ossen die naast elkaar lopen. Wat gebeurt er als dat een ongelijk juk is, als die zaak niet stabiel is? Ja, dan gaat het niet goed met ploegen en met het bebouwen van het land. Dat voelen wij wel aan. Wel, een ongelijk juk, een juk met een ongelovige aangaan, dat wordt in de Bijbel verboden. God zegt, mijn zoon, mijn dochter, zoek het niet bij onkerkelijke. Trouw niet met iemand die de Heere niet kent. die de Heere niet zoekt, die de Heere niet volgt. Denk maar aan Abraham. Wanneer Abraham zijn knecht erop uitstuurt om een vrouw voor Isaac te zoeken, dan zegt Abraham: Eliezer, leg je hand onder mijn heup en je moet het zweren, hoor. Je moet het zweren dat je niet een dochter uit de Kanaanieten zult zoeken. Niet doen, hoor, Eliezer, niet doen. En als Isaac op zijn beurt later kinderen krijgt en ook Esau heeft ontvangen en Esau wel twee vrouwen uit de Kanaanieten neemt, dan lees ik dat dat voor Isaac en Rebekka een bittere pil is geweest. Er staat in Genesis 26, het was hen een bitterheid des geestes. Ja, dominee, u zegt dat wel, veilig vanaf de kansel, maar de Heere kan ook een onkerkelijk iemand tot bekering brengen. Je hebt groot gelijk. Je hebt groot gelijk. Ik val je daarin helemaal bij. Maar lieve vrienden, het gaat er niet om wat de Heere kan. Het gaat erom wat de Heere wil. En met de levenservaring die ik heb mogen opdoen. En ik hoop bijna 47 te worden, ik ben nog relatief jong. Maar met de levenservaring die ik heb opgedaan, zeg ik wel tegen je, 9 van de 10 keer is het anders. Dan neemt een onkerkelijk iemand, een kerkelijk iemand mee, de kerk uit. 9 van de 10 keer. Maar zeker de Heere kan wonderen doen. De Heere kan wonderen werken. Daar moeten we ook om bidden. Daar moeten we ook om smeken. Maar wij moeten gaan in de weg van het woord. En daarom, ouderen en jongeren, jonge vrienden, bid of je een jongen of een meisje mag ontvangen uit de hand van de Heere. En ze zitten er ook. Ik zal ze niet aankijken vanmiddag, maar ik weet dat er vanmiddag in de kerk zitten. Die hebben echt een geliefde ontvangen uit de hand van de Heere. Voor hen was het een gebedszaak. Dat hebben ze mezelf verteld. Een gebedszaak om een man, een vrouw uit de hand van de Heere te ontvangen. En dat kregen ze ook. Wentel uw weg op de Heere. Hij zal uw paden, jonge mensen, recht maken. Genoeg, denk ik, over een heilig huwelijk. Er zou veel meer over te zeggen zijn. Doen we niet, we gaan naar ons leerboek. Wat leert ons het 7e gebod? Ja, dat trof mij vanmiddag zelfs, toen ik het nog een keer overlas, dat hier staat, wat leert ons het 7e gebod? Ik dacht bij mezelf, zou dat niet betekenen dat we altijd nog leren daarvan? Dat we hierover nooit uitgeleerd raken. Het is op de klank af, dat geef ik toe. Maar wat leert ons het 7e gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Onkuisheid. Wat betekent dat, onkuisheid? Wat betekent het wanneer wij kuis zijn? Nou, het betekent niet preuts. Het betekent ook niet iets van vroom of schijnheilig, kinderachtig, futiel. Dat betekent het niet. Nee, kuis, dat betekent rein, proper, zuiver, zedelijk. Zo moeten we het zien. Maar alle onkuisheid, dus alles wat niet zuiver is, wat onrein is, wat niet zedelijk is, dat is van God. Ja, ik heb het al uitgesproken, 2 keer, maar eigenlijk zou ik het moeten fluisteren. Het is van God vervloekt. En u zegt het leerboek eigenlijk altijd dat dingen verboden zijn, maar bij zondag 41 spreekt het leerboek van vervloekt zijn. Gemeente, dat lezen we ook duidelijk in de Bijbel. Als het gaat om de zonde van overspel, dan staat daar de doodstraf op in het Oude Testament. Zelfs wanneer een man en vrouw in ondertrouw zijn, een krachtige vorm van verloving, en ze zouden tijdens die periode van verloofd zijn, van ondertrouw, overspel plegen, dan nog moet de doodstraf worden gehanteerd. En om een enkel voorbeeld te noemen uit het Nieuwe Testament, Paulus zegt, vliet de hoererij, vlucht ervoor. En ook dat wordt niet van heel veel zonden gezegd, dat je ervoor moet vluchten. Maar wel voor de hoererij, vlucht daarvoor. Want het is door God ja, dan toch dat woord, vervloekt. Ik heb daar ook over zitten nadenken. Ik heb er eigenlijk ook wel mee geworsteld. Want wat moeten we daar nu van zeggen? Kijk, in het leven van David zien we het heel duidelijk dat de zonde van David hem levenslang achtervolgt. Zonde met Batseba, met Uria, het trekt een bloedrood spoor in de levensgeschiedenis van David. Maar kan dat nog? Ook nu nog? Vandaag de dag? Geliefde gemeente, ik geloof dat we het zo mogen zien en opnieuw ziet u dat ik voorzichtig probeer woorden te geven aan mijn gedachten. Dat we het zo mogen zien, dat wanneer wij leven in onreinheid en verkeerde dingen aan de hand houden, zonden die we zo meteen concreet gaan maken, wanneer we die bewust aan de hand houden, dan kan het niet anders of Gods ongenoegen blijkt uit ons leven. Dat ga ik niet concreet maken. Dat mag ik ook niet. Dan ga ik op de stoel van de Heere zitten. Maar er zal Gods ongenoegen blijken. Wat ik wel iets concreter wil maken is dit. Wanneer ik bewust zonden aan de hand hou, ook zonden tegen het zevende gebod, dan kan het niet anders of Gods lieve geest gaat uit mijn leven wijken. Die neemt afstand. Dus dan kan ik de aanwezigheid van de Heere in mijn leven nooit voelen. En als u het wel meent te voelen, bedriegt u zich. Want de Heere kan niet samengaan met die zonde. Licht en duisternis, het gaat echt niet samen op. Gerechtigheid en ongerechtigheid, zegt Paulus, het gaat niet samen op. Het bestaat niet. En daarom, lieve vrienden, staat hier ook in antwoord 108, dat ik die zonde van harte vijand moet zijn. Hier, van harte. Niet omdat ik anders gearresteerd word door de politie. Niet omdat ik anders veroordeeld word met een hamerslag van de rechter. Niet omdat mijn buren anders over mij gaan roddelen. Wat gebeurt er allemaal niet op Rijnstraat 50? Nee, ik moet deze zonde van harte vijand zijn. Vanuit mezelf, niet van buiten. Niet om datgene wat me te wachten staat als het anders is. Nee, ik moet het van harte vijand zijn. Wat moet ik dan doen? Ja, ik moet kuis, dat is dus rein, zuiver, zedelijk en ingetogen leven. Het zij in de huwelijke staat of daar buiten. Ja, in de huwelijke staat. We zeiden net, een geslachtsgemeenschap vindt plaats binnen het huwelijk. Zeker, maar gemeente, dat betekent niet dat we er maar op los kunnen leven binnen het huwelijk. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4 dat een vrouw een vat is wat we met heiligheid en met respect, met eerbied, zegt hij, met eer moeten behandelen. En op een andere plaats, u kent die tekst wel, dat we met verstand bij onze vrouw moeten wonen. We kunnen niet maar onze lusten botvieren binnen de grenzen van het huwelijk. Het gaat erom dat ook binnen de heilige staat van het huwelijk de zaken een eerbiedige, ingetogen en kuise plaats krijgen. Ook als het gaat om de zaken van de seksualiteit. Binnen de staat van het huwelijk. Maar ook daarbuiten. Daarbuiten betekent ook daarvoor. Lieve vrienden, ik sta niet boven jullie, maar dit raakt ook aan de verkeringstijd. Het is heel gewoon en juist goed dat wanneer je een relatie met elkaar hebt, dat je je lichamelijk voelt aangetrokken tot de ander. Dat is gezond, dat hoort er te zijn. Als er niet is, is het niet gezond. Je hoort een fysieke, lichamelijke aantrekkingskracht te voelen naar elkaar. Maar dat moeten we niet voeden. Zoek de gelegenheden niet op waarbij je over de grenzen heen gaat. Ga niet samen op vakantie. Zoek niet de eenzaamheid waarbij je ongezien en ongehoord alles kan doen wat je nu misschien wel in gedachten hebt. Niet doen. Vroeger, wanneer je kwam bij de grens van een ander land, dan moest je een paspoort laten zien. Dan pas mocht je de grens over. Hou dat maar in gedachten. Om deze grens over te gaan, heb je een paspoort nodig. Wat voor paspoort? Je trouwboekje. Je trouwboekje. Nee, ik zeg niet dat dat makkelijk is. Ik weet ook dat we de tijd volstrekt tegen hebben. Maar probeer, geliefden, in de kracht van Christus, ook jonge mensen, probeer in de kracht van de Heer Jezus toch te strijden tegen deze zaken. Dat het huwelijksbed, zo zegt Hebreeën dat, onbevlekt zou zijn, buiten het huwelijk. Maar gemeente, ik moest in de preekvoorbereiding ook denken aan een ieder die buiten het huwelijk blijft staan. Ook zij zitten er vanmiddag. Uitgezien naar een huwelijk. Uitgekeken naar een levensgezel of gezellin. Ook bepaalde begeerten misschien voelend in het lichaam. En daar niet mee binnen de grenzen van het huwelijk plek kunnen geven. Daar mogen we ook wel bij stilstaan vanmiddag. Dat is een intense worsteling. En ik weet wel dat niet een single zielig is, daar moeten we altijd mee oppassen. Sommigen kiezen ook bewust voor een leven alleen. Maar we willen hier wel aandacht voor vragen. Dat het een intense, enorme strijd is om celibatair te leven. Wanneer dat niet ons verlangen en onze begeerte is. Laten we daar goed bij stilstaan. En dan denk ik daarbij ook aan onze anders geaarden. Die ook daarmee begeren in de weg van de Here te gaan. Wat is het een intens grote en zware strijd die levenslang kan voortduren, buiten het huwelijk. Gemeente, we gaan onze eerste gedachte besluiten, een heilig huwelijk. En we gaan ook onze tweede gedachte besluiten, een heilig leven. We gaan nu naar onze derde gedachte, een heilig lichaam. Vraag en antwoord 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Antwoord, dewijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn. Ja, daar wil ik ook iets meer over zeggen. Wanneer het hier gaat over ons, dan moeten we denken aan degene die het woord al voert in zondag 1. Dat is degene die enige troost en leven en sterven kent. Ons is dus niet de hele gemeente, hoe graag ik het ook zou willen en wensen. Ons is niet alle christenen. Als het hier gaat over ons, dan gaat het over kinderen van de Heer. Zij die in waarheid hem hebben liefgekregen. Voor hen geldt en van hen geldt dat hun lichaam een tempel geworden is van de Heilige Geest. Preek nu even mee als u de Heer mag kennen. Preek even met me mee. Probeer dat u even voor te stellen. Dat in die beestenstal van mijn hart, de beestenstal van mijn lichaam, die hoge Heilige Geest wil komen wonen en intrek daarin wil nemen. Ik heb vaker gezegd dat de Heer Jezus mens werd, menselijk vlees aannam, is al een onuitsprekelijk wonder. Dat Christus vlees aannam. Maar dat de Heilige Geest in mijn lichaam wil wonen, dat is een wonder waar we nooit over uit kunnen, gemeente. Ik weet niet hoe het u verging op vakantie, maar wij gaan niet graag in een vies huisje. Kakkerlakken, mieren, ongedierte hebben we liever niet in ons vakantiehuisje. Weg ermee, niet fris. Maar nu komt die hoge, lieve, reine Heilige Geest in mijn leven. Ik mag het wel uitroepen met Petrus. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar hij wil het. En hij doet het. Wat gebeurt er in een tempel, jongens en meisjes? Waar is de tempel voor bestemd? De tabernakel? De tempel is bestemd om de Heere te dienen. Het dienen van God. Daartoe is mijn lichaam dus ook bestemd als de Heilige Geest daarin komt wonen. Hoe doe ik dat dan? Hoe dien ik dan de Heere met mijn lichaam? Net zoals dat gebeurde in de tabernakel en tempel. Wel, dat zegt de Heidelberger ook. En dan gaan we het concreet proberen te maken. Zonder daarbij volledig te willen zijn, geliefde. Omdat mijn lichaam en mijn ziel een tempel van de Heilige Geest is, zo vraagt de Heere van mij dat ik ze beide zuiver en heilig bewaar. En wat hoort daarbij? Wel, daarom verbiedt hij alle onkuise daden. Nu moet ik het concreet maken. Concrete overspel. Homofilie. Bestialiteit. Polygamie. Dat we met meerderen een intieme relatie aangaan. Jonge mensen, ouderen, dat kan ook niet bestaan. Dat mag niet bestaan. Dat we intiem zijn met de ene en dat we het volgende weekend weer intiem zijn met een ander. Mag ik voor jullie maar heel eenvoudig het voorbeeld gebruiken van een plakbandje. Cellotape. Probeer maar eens een plakbandje op een stuk papier te plakken, ervan af te halen, vervolgens op een ander papiertje te plakken en weer op een ander papiertje te plakken en weer op een volgend. Jullie merken wel, dat plakken lukt op een gegeven moment niet meer. Gaat niet meer. Plakt niet meer. Het kleeft niet meer. Opnieuw in liefde, lieve vrienden, opnieuw in liefde gezegd. Als je van weekend naar weekend, van intieme relatie naar intieme relatie gaat. Van vriend naar vriend, van vriendin naar vriendin. Uiteindelijk kleeft het niet meer. Hecht je niet meer. En als het anders is in je leven, en je hebt zo'n leven achter je liggen, dan wil ook de Heer in zijn goedheid daar nog herstel in geven. Heling schenken. Maar het is niet Gods weg die Hij van ons vraagt. Als het gaat om zondige daden, moeten we meer noemen. Ik heb genoemd overspel, homoseksualiteit, bestialiteit, polygamie. Ik schaar onder verkeerde onkuise daden ook dansen. En dan doe ik niet op een Joodse dans, zoals dat wel eens opgevoerd wordt in Jeruzalem of daarbuiten. Maar ik doel wel op al die vormen van dansen waar mensen soms tegen elkaar aanstaan te schuren, vergeef me de uitdrukking. Seksueel prikkelende dansen, sensuele dansen, waarbij alle zintuigen als het ware worden geprikkeld en ook alle zinnen worden geprikkeld. Onkuise daden kunnen we nooit aan meedoen, gemeente. En ga ook maar weg op een plaats waar in één keer een dansvloer wordt ingericht. Ik zie mijn ouders nog vertrekken. Wanneer er een bruiloft, een dansvloer werd ingericht, ze pakten hun biezen en gingen weg. Ik zie het nog voor me. Doe dat maar, daar horen wij niet. Grensoverschrijdend gedrag. Handtastelijkheden. Onze handen niet thuis kunnen houden. Onkuise daden. Maar ook de ernstige zonden van incest. Misbruik. Wanneer u dader bent, schaam u allereerst. Schaam je. Bekeer je. Geef je aan. Spreek erover. Zoek hulp. Wanneer je slachtoffer bent, mijn lieve vriend, mijn lieve vriendin, spreek erover. Zoek ook hulp. Alsjeblieft. Onkuise daden. Onkuise gebaren. Oh, wat kunnen we ook niet met gebaren deze zonde begaan. Ik denk alleen maar, gemeente, aan mijn ogen. Petrus zegt, ze hebben de ogen vol overspel. Sensuele blik. Ik dacht aan een vrouw van Potifar, misschien heeft ze met haar vinger over een gebaar gesproken, misschien wel ondeugend gewenkt. Gebaren. Woorden. Ik denk dat u het kunt invullen. Expliciet seksuele taal. Moppen. Ja, dat werd ook gevraagd afgelopen week. Dominee, waar heeft u spijt van als u terugziet op uw politiepraktijk? Ik zei, lieve vrienden, ik heb hiervan spijt. Dat ik niet altijd mijn mond heb opengedaan toen er grove moppen over de tafel gingen. Dan had je een horecadienst in het holst van de nacht, zat je aan de koffietafel. En dan was er een populaire collega die dan het woord voerde. En de honden lusten er geen brood van. En dan was je een jonge collega en dan zweet je maar. Ik weet wel dat je geen dominee bent op je werkplek, maar ik had vaker daar iets van moeten zeggen. Ik heb er wel eens iets van gezegd hoor. Vaak genoeg, maar nog te weinig. Daar heb ik spijt van. Schuttingtaal. Scheldwoorden, oudere jongeren. Die seksueel getint zijn. Woorden die niet door de beugel kunnen. En dan die gedachtenwereld. Oh, we zouden er zo uitvoerig bij stil kunnen staan. Ik wil me daar niet toe laten verleiden, gemeente. Maar alleen al die wereld van de gedachten. Dat wanneer ik een vrouw aanzie om haar te begeren, dat ik al overspel met haar heb gepleegd. Ik had een keer gepreekt op Urk over Job 31. Daar lezen we dat Job zegt, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. En een boer, die niet tot onze gemeente behoorde, maar een boer op Urk, die had die preek gehoord en die stond in de week daarna met een andere broeder te praten op het erf. Toen kwam er een vrouw aanlopen. Hardlopend, een hardloopster. En beide mannen keken. Oh, zei die boer, verbond met mijn ogen. En hij bedoelde dat op een enigszins ludieke manier. Zo kreeg ik het terug. Maar gemeente in alle ernst, dat is wel de praktijk. Een verbond sluiten met onze ogen. Dominee, een verbond sluiten met je ogen. Opdat je niet met een verkeerde blik naar een vrouw zou kijken. Want broeders, dat weten we allemaal, het maakt wel uit hoe wij naar een vrouw kijken. Lusten. Ja, het komt steeds dichterbij. De duimschroeven worden helemaal aangedraaid. Gedachten, maar ook lusten. Wat voor lusten kunnen er niet allemaal opborrelen in ons leven? Ouderen en jongeren. En daarom mogen wij ook niet kijken naar zaken die lustopwekkend zijn. En dan noem ik het woord pornografie. Er staat ons, vrees ik, nog heel wat te wachten als we kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence, AI. Ik hou mijn hart vast. U hoop ik ook met mij. Maar alles wat de zinnen kan prikkelen, lusten kan opwekken, we moeten het mijden. En daarom zegt het leerboek tot slot, en wat de mens daartoe trekken kan. Wat kan een mens dan trekken tot de zonde tegen het zevende gebod? Ja, dan wil ik ook wel kleding noemen vanmiddag. Kleding. Niet om wettisch te doen, maar wel wettig te zijn. Gemeente, waarom heeft de Heer ons kleding gegeven? Nou, het was in het paradijs niet nodig. We sloten de schriftlezing af met vers 25. Ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en ze schaamden zich niet. Was niet nodig. Het is dus door de zondeval dat het nodig is. Ik draag mijn kleren dus niet allereerst voor de sier, al mag ik er best verzorgd uitzien. Ik draag mijn kleren niet voor de sier, ik draag ze vanwege de zonde. Dat is het eerste. En waarom geeft de Heere Adam en Eva kleding? U hoort het niet voor het eerst, maar waarom geeft de Heere Adam en Eva kleding? Om te verhullen. En niet om te onthullen. Dus om te bedekken en niet te ontkleden. Ja, dat raakt aan jullie meisjes, zeker. Dat raakt aan jullie. Raakt ook even goed aan de man. Gisteren reed ik Urk binnen voor de bewaard pandag. Mijn dochter was mee. En toen wij Urk ingingen, kwam er een jongen hardlopend Urk uit. Met een ontbloot bovenlijf. Zeiden we nog tegen elkaar, moet het nou zo? Misschien was dat ook wel de reden waarom hij Urk uitrende. Ik stond een keer met een camera, gemeente, dan gaat het over volwassenen, met een camera op een strand, prachtige zonsopkomst te fotograferen. Ik mag graag fotograferen. Vroeg uit de veren, op een strand in Spanje, zonsopkomst, prachtig, prachtig beeld. En ik keek om me heen en een man die daar naakt ging liggen op een handdoek. En ik keek later nog een keer, nog iemand die daar. U raadt het al, ik stond midden op een nudistenstrand. Maar in alle ernst gesproken, gemeente, ik ben gauw weggegaan, dat begrijpt u, met mijn camera. Maar in alle ernst gesproken, het is toch wat, gemeente? Dat je nou als volwassene, zonder kleren, gewoon in het openbaar. En ik voel me er ongemakkelijk bij. Stomgekeerde wereld. Het abnormale wordt normaal. En het normale wordt abnormaal. Dat is de wereld waarin wij staan. Gemeente, we gaan besluiten. Er zou, nogmaals gezegd, veel meer over te zeggen zijn. Ik denk dat het voldoende is geweest voor vanmiddag. Maar ik wil eindigen met de Heer Jezus. Daar moet het toch echt wel naartoe. Als het gaat om dit gebod, gemeente, worden wij allemaal bij de kraag gevat vanmiddag. En worden wij voor de rechtbank van God gesleept. En klinkt het vervloekt is een iegelijk die nu doet in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En u gaat het er niet om allemaal regeltjes opgezond te hebben vanmiddag van dit moet u doen en dat moet u vooral niet doen. Nee. Want gemeente, restauratie is niet mogelijk. Het gaat vanmiddag over recreatie, wedergeboorte. Wij moeten nieuw worden. En wanneer we door die Heilige Geest een nieuw mens worden, dan gaan wij hier tegen strijden en vechten. En daar gaat het om. De wortel moet goed zijn. Het begin moet goed zijn. Het begin, het levensbegin, moet uit God zijn. Daar roep ik u toe op. Allemaal, niemand uitgezonderd. Laat de wortel goed zijn in uw leven. Maar waar? Waar dan heen? Tot u alleen. O Heer Jezus, want u bent naar de wereld gekomen. Geboren in een beestenstal. O Heilige God. U, o lieve Zoon van uw Vader. U hebt zich laten neerleggen in een beestenstal. O lieve Heer Jezus, toen u opgroeide, ook toen u kwam in uw puberteit, hebt u nooit één vuile gedachte gehad. Nooit één verkeerde begeerte. Nooit een zondig verlangen. U bent altijd rein gebleven, o Heer Jezus. Maar wat hebt u, o Christus, niet veel onreinheid gezien? Die overspelige vrouw waarmee u sprak. Die Samaritaanse vrouw die u ontmoette. Alle onreinheid die er was, u hebt het gezien met uw vlekkeloze, reine ogen. U hebt het huwelijk, o lieve Heer Jezus, hoog gehouden. U hebt het geëerd, u hebt uw eerste wonderteken gedaan in Cana. U hebt het huwelijk verdedigd toen u het zei in Matthäus 10. Wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. U hebt zelf gezegd dat uw kinderen, uw volk, uw bruid zijn. Dat u hen wil huwen. Dat u met hen wil trouwen. En u hebt zelf over het huwelijk gesproken. Als een afbeelding en uitbeelding. Van die heerlijke gemeenschap, o Christus. Die u aangaat met een zondaar. Gemeente, kom. Kom. Kom aan het eind van de prediking. Met uw onreine ogen. Kom aan het eind van de prediking met uw melaatse handen. Kom aan het eind van deze verkondiging met uw vuile lippen. En kom tot die bloedfontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Kom met uw zeven zonden tegen het zevende gebod. Want al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen worden wit als de sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Want het bloed van Jezus Christus reinigt ook van deze zonden. Kom, met de zonden uit het verleden, de zonden uit het heden, leg ze voor de gezegende voeten van Christus neer. Opdat u ook eenmaal aan mag komen op die bijzondere dag, waarop hij zijn bruid voor altijd zal trouwen. Die dag van bruiloft van het lam. O, wat een dag zal dat zijn. Ja, dan gaat Gods volk, dan ga ik op tot Gods altaren. Amen.